Dag allemaal, welkom terug bij ons gesproken dagblad. We hebben een mini-reeksje van 3 afleveringen afgewerkt en vandaag willen we een soort nabeschouwing doen. En daarvoor gaan we samen met u op citytrip. We zijn in Antwerpen Centraal op zo'n blauwe trein gestapt, de Amsterdammer, zoals wij hier zeggen. Ja, voor onze Nederlandse luisteraars, wij zijn dus een Antwerpse podcast. Antwerpenaren die hebben in ons land een bepaalde reputatie. Zo zouden wij geneigd zijn om onszelf nogal te overwaarderen. Er is zo'n spreekwoord, Antwerpen is stad en al de rest is parking. Een stelling die wij dus helemaal niet onderschrijven. Het is niet zo dat wij nooit onze stad uitgaan of zo. We zijn juist heel open-minded. Maar die air die we naar verluid hebben, die stamt misschien nog af van de 16e eeuw, toen stad haar hoogtijdagen beleefde. Allee, ik voel beweging. Ja, de trein is vertrokken. Zo dus, waar was ik? In de 16e eeuw was onze stad de draaischijf in de wereldhandel, ten noorden van de Alpen. En die rol hadden we overgenomen van Brugge, zogezegd het Venetië van het noorden. Maar pech, want de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond, het Zwin, verzandde. En en plus, daar in Brugge hadden ze Peter van Minder en Bras gezocht met de Maximiliaan van Oostenrijk. Dus ja, in de 16e eeuw had de Westerschelde zich gevormd, waardoor de Scheldestad in het gat kon springen. Ik zie dat we intussen het centrum uitgereden zijn. Allee ja, Merksem is eigenlijk ook nog de stad. Deze streken behoorden, net als de meeste gewesten in de Nederlanden, tot het Spaans-Habsburgse Rijk, de supermacht van de 16e eeuw. Rond 1500 was Antwerpen maar een middelgroot Brabants stadje met 40.000 inwoners, maar in de jaren 1560 telden ze er een slordige 100.000. Er liepen hier Italianen rond, maar ook Portugezen met hun Indische specerijen, Engelsen met hun ruw laken en Duitsers met koper en zilver. Maar er stroomden ook meer en meer Amerikaanse spullen de stad binnen. Antwerpen is steenrijk geworden tijdens die eerste globalisering die we 3 afleveringen lang hebben bestudeerd. En daar willen we het vandaag met u over hebben. Elke keer reisden we naar vooral 1 continent, maar vandaag bekijken we het globale plaatje. De hele wereldorde werd immers omgegooid. In de 16e eeuw wordt een systeem opgetrokken dat we de transatlantische driehoekshandel noemen. Wat was dat? Eigenlijk komen er 3 grote trafieken tot stand tussen 3 continenten. Trafiek 1, dat zijn de slavenschepen. Die vertrekken uit Europese havens, zoals Nantes of Bristol, of dichterbij huis Vlissingen, met aan boord Europese producten die hier spotgoedkoop zijn, maar in Afrika gretig aftrek vinden. Het gaat dan om textiel, potten, pannen, wapens, glazen kralen, koper, alcohol. Die worden dan aan West-Afrikaanse handelsposten geruild voor ivoor of goud, maar vooral voor slaafgemaakte Afrikanen. Daarna, dat is dan trafiek 2, vertrekken die schepen naar de Amerikaanse kolonies met al die gevangenen aan boord. Dit wordt de Middenpassage genoemd. In Amerika werken die dwangarbeiders gratis voor Europeanen die mijnen uitbaten of plantages. De schepen die worden intussen grondig schoongemaakt om dan aan de derde zijde van de driehoek te kunnen beginnen die huiswaarts leidt. Hun ruim zit volgestouwd met koloniale waar, zoals suiker, katoen, pelzen, tabak, rum, koffie, zilver of hout om nog meer schepen van te bouwen. U hebt het al lang door, deze producten zijn veel lucratiever dan de brol die ze naar Afrika hebben gebracht. Deze hele driehoek nam gemiddeld 1 jaar in beslag. En zodra het systeem ingebed was, kon Europa eigenlijk laaghangend fruit plukken, meer dan 300 jaar lang. En vergeet niet dat de handel met Azië, waar het van in het begin om draaide, er ook nog was. Europa blijft verslingerd aan zijde en porselein, specerijen, die het dan ruilt voor zilver uit Amerika. En de vraag naar zilver was enorm. De Chinezen schakelen in deze periode over op edelmetaal in plaats van papier om mee te betalen. Dus in 1491 kende ons continent hongersnood en schaarste. En vanaf 1492 werd meer en meer het Europese bedje gespreid. De essentie van het systeem is dit: dankzij Amerikaanse rijkdommen, geoogst door Afrikaanse dwangarbeid, werden Europese koninkrijken, zoals Spanje of Portugal, fabelachtig rijk. En zo ook Antwerpen, een Spaanse stad in feite. Het was een overslaghaven waar goederen werden in- en uitgevoerd van over zee en over land. Ah, en we rijden trouwens net station Noorderkempen door. Nu zijn we toch al zo'n 25 kilometer verwijderd van de stad. Er was eens een historicus, Alfred Crosby, en die introduceerde een term, the Columbian Exchange. Dat is de grote uitwisseling in de Atlantische ruimte. Op de Scheldekaaien werden kisten van de schepen gesjouwd, vol met pompoenen, tomaten, maïs, rijst, avocado's, chili, bonen en niet te vergeten, patatten. Vandaag claimen Belgen fritten als een oer-Belgisch gerecht. Maar dat was nooit mogelijk zonder een oer-Amerikaanse knol. Of zogenaamd Belgische chocola. Dat was een drankje voor de Azteekse elite. Chocolatl. En het geldt voor vele signature dishes of drinks. Zonder deze Colombiaanse uitwisseling waren er gewoon geen sinaasappelen in Florida of geen bananen in Ecuador, die gingen eerst in Afrika. Geen koffie in Colombia, geen chilipepers in Thailand, geen paprika in Hongaarse goulash. En Italiaanse pizza's of ijsjes, die waren ook onmogelijk zonder Azteekse pomodori of vanilla. En cassave, manioc, is eigenlijk helemaal niet iets typisch Nigeriaans. Het is Braziliaans. Kortom, ons dieet werd veelzijdiger. En dat is leuk. Maar wat er ook toenam, was de afhankelijkheid van, of wat zeg ik, de verslaving aan al die nieuwigheid. Neem nu suiker. Ah, het witte goud. In de middeleeuwen was dat nog een peperduur goedje uit het Midden-Oosten. Het werd zelfs gebruikt als medicijn. Koningin Isabella van Castilië gaf bijvoorbeeld een klein doosje suiker aan haar dochter als kerstgeschenk, om zuinig mee te zijn. Als u nu denkt, oh goed, ik zocht nog iets voor Secret Santa, niet doen. Vandaag is niemand nog blij met een doos tiense suikerklontjes. Door de verspreiding van suiker werd het goedkoper. En Europa, dat veranderde stilaan in een continent van suikerjunks, zoete kauwen en snoepkonten. Niet alleen producten werden uitgewisseld, ook mensen maakten de oversteek. In de vorige aflevering zagen we dat ongeveer 10 miljoen Afrikanen, ofwel 40.000 ladingen, naar de kolonies zijn gebracht. Maar ook vanuit Europa verhuisden vrijwillig weliswaar grofweg 2,5 miljoen mensen. Met als gevolg een enorme etnische verstrengeling. Vanuit Spanje reisden niet, zoals vanuit Engeland later, hele gezinnen naar Amerika, maar vooral soldaten, de conquistadores. En die namen dan ter plekke een vrouw. In Nieuw-Spanje waren er dan na verloop van tijd meer mestizen dan oorspronkelijke Amerikanen. Tegen de 18e eeuw was er in Zuid-Amerika een soort kastensysteem ontstaan met 16 categorieën. Bijvoorbeeld een kind met 3 Spaanse grootouders en 1 inheems Amerikaanse werd dan een castizo genoemd. En dan was er ook nog een mulatto, een kind met 1 Afrikaanse en 1 Europese ouder, enzovoort. Zo ontstonden ook creooltalen, zoals in Suriname het Sranantongo, oorspronkelijk een slaventaal met Engelse en Nederlandse woorden, maar ook met invloeden van het Portugees, Frans en andere Afrikaanse talen. En in de Caraïbe werd de dominante huidskleur zwart. Neem nu Saint-Domingue, vandaag Haiti. Daar hebben ze een volkstelling gedaan in 1789. Er woonden toen zo'n 556.000 mensen, waarvan maar liefst 500.000 slaafgemaakte zwarten. Slechts ietsje meer dan 10% was wit of bevrijd of van gemengd bloed. Thank you. transatlantische migratie ging vooral in één richting. Terwijl al die rijkdommen Amerika verlieten, gold dat amper voor mensen of dieren. Cavia's bijvoorbeeld, die zijn nooit echt aangeslagen aan deze kant van het water. Of toch zeker niet als delicatessen op een stokje. Of de buffel, ja, die heeft zich tot vandaag nooit laten temmen. En lama's, die kunnen nog geen 100 kilo dragen. Laat staan mensen, en we gaan eerlijk zijn, het is ook gewoon geen tof beest. Omgekeerd was er des te meer migratie, ook van dieren. Native Americans, die zitten in onze beeldvorming toch op paarden. Maar toen de conquistadores daar binnenvielen, wisten ze daar echt niet wat ze zagen. Dat fascineert me, alsof je aliens zou zien. Wie weet dachten sommige Native Americans dat Spanjaard en paard één wezen vormden. Columbus die kwam in 1493 terug met een vloot van 17 schepen, met daarop 1200 man, maar ook paarden, koeien, ossen, kippen, varkens, schapen en geiten. Telkens een mannetje en een vrouwtje, zoals bij de Ark van Noach. Deze dieren hadden in Amerika geen natuurlijke vijanden, maar wel een ongeziene voedselvoorraad. En ze plantten zich voort als konijnen. De runderpopulatie verdubbelde elke 15 maanden. Maar het dier dat iedereen in snelheid pakte, was het varken. Een varken kweekt vlug, het eet zo'n beetje alles en het heeft één levensdoel: veranderen in spek. Enkele jaren na die tweede reis van Columbus hadden de 8 varkens die hij had meegebracht duizenden afstammen. Ah, en ik kijk even uit het raam. Dit is mijn favoriete stuk van de rit, het Hollands Diep. Poeh, we zijn in het buitenland, mannen. Nu toch al 80 kilometer weg van Antwerpen. En de laatste categorie die werd uitgewisseld waren ziektes. We hebben het al gehad over hoe Europese ziektes fataal bleken te zijn voor de inheemse Amerikanen. Maar karma is a bitch. Ze hebben wraak genomen. Zij hebben ons ook iets onprettigs teruggegeven. Syfilis, een geslachtsziekte die met de matrozen was meegekomen en ze dook al op hier in Europa rond 1493. Nogal komisch was dat niemand wist van waar ze kwam. Italianen noemden ze de Franse ziekte. De Fransen hadden het dan weer over de ziekte uit Napels. Russen spraken van de Poolse ziekte en de Polen van de Duitse. Zo dus, die Columbiaanse uitwisseling heeft de wereld echt door elkaar geklutst. Amerika werd eigenlijk opnieuw bevolkt, Afrika ontwricht en in Europa gebeurde er ook van alles. Fernand Braudel, een Franse economisch historicus en een zwaargewicht van de befaamde Annales-school, die sprak van de lange 16e eeuw, de periode tussen 1450 en 1650, waarin Europa een enorme bevolkingsgroei doormaakte. Het gevolg? Meer monden om te voeden en dus ook een prijsstijging. Tel daarbij dat de Spaanse zilvervloot jaarlijks ongeveer 300 ton zilver naar Europa sluisde, wat voor inflatie zorgde. Onze levensverwachting steeg door de aardappel, maar ook door het koken van water om thee of koffie te zetten en dus het doden van microben. Na die lange 16e eeuw, tussen 1650 en 1850, zien we dan de grootste bevolkingsgroei uit de geschiedenis. Wereldwijd een verdubbeling. Maar ook al namen de aantallen toe, de Columbian Exchange leidde tot het uitsterven van vele dieren- en plantensoorten. Aha, en we zijn nu Rotterdam voorbijgereden. Volgens mij is dat ook een stad met een haven, zoals Antwerpen. Nee? Enfin, minder groot waarschijnlijk. Het mogen duidelijk zijn, in de economie had er een hele belangrijke verschuiving plaats. Waar in de middeleeuwen macht nog gebaseerd was op grondbezit, werd dat nu meer en meer geld. In Antwerpen waren nieuwe financiële technieken ontwikkeld, zoals verzekeringen, om de risico's van al dat vrachtvervoer mee te dekken. Of nog zoiets, een wisselbrief. Dat is de voorloper van een cheque, waarmee je dan op de handelsbeurs kon betalen in plaats van met geld, dat je nu dus niet meer moest meezeulen. Maar dan, één eeuw later, in de 17e eeuw, ik geef het toe, maar met niet veel goesting, is Antwerpen haar rol kwijtgespeeld aan onze reisbestemming Amsterdam. Ik ga het zeggen zoals het is, daar heeft de grote politiek mee te maken en godsdienst. In 1585 de val van Antwerpen. Verschillende luisteraars hebben het ons al gevraagd. Doe eens iets rond de 80-jarige oorlog en we zijn dat van plan. Voor ons verhaal vandaag onthoudt u gewoon het volgende. Het opstandige Antwerpen wordt heroverd door de Spanjaarden met als gevolg een vluchtelingenstroom richting het noorden, richting de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een land dat zijn zelfstandigheid verwierf door te vechten tegen de Spanjaarden en tegen de natuur, tegen het wassende water. En nu zie ik dat we Schiphol voorbij zijn. Net als wij vandaag reizen de meer dan 100.000 Zuid-Nederlanders naar het noorden. En ze kwamen niet alleen met hun verboden religie. Ze namen ook hun ambachtelijke kennis mee, hun kapitaal, hun commerciële bekwaamheid, hun netwerken. Nu, Amsterdam had al bijzonder veel handelservaring. De stad importeerde hout voor windmolens en schepen, maar vooral veel graan. Graan vanuit het Oostzeegebied. Want Amsterdam brouwde, net als vandaag, veel bier. Enfin, het is wat ze hier bier noemen natuurlijk. Dankzij die brain drain vanuit het zuiden die ik daarnet beschreef, maar ook door het feit dat de Verenigde Provinciën voortaan de handel op de Schelde blokkeerden, en dat zou duren tot Napoleon, slaagde nu Amsterdam erin om dé handelsmetropool te worden, benoorde de Alpen. Oké, we staan stil. Beste luisteraars, we zijn in Amsterdam. Tijd voor een stadswandeling. Zeg, voor de mensen thuis die hier nog nooit zijn geweest, dat is hier per tang ook schoon. Hoeveel steden ze die bijnaam hebben gegeven, weet ik niet, maar dit is dus ook zo'n Venetië van het noorden. Nogal wiedes. Je kan hier geen steeg of straat in of je botst op zo'n prachtige gracht. Al die schattige bruggetjes, die riante grachtenpanden, elk met een historische naam nog, of van die trotse beelden op hun gevels. En vaak ook nog zo bovenaan een katrol van vroeger om waarschijnlijk de handelswaar naar boven te trekken. Waar zijn al die stijlvolle witte kragen? Want we lijken wel de 17e eeuw ingeslingerd. Wat een weelde. Ik beeld me al die privé-kunstverzamelingen in. Waarschijnlijk veel van die stillevens met tafels vol Aziatisch fruit of kruiden, vlees, rare beesten, papegaaien of apen en Persische tapijten. Oh, Amsterdam, de stad van Rembrandt ook, dat is de Rubens, maar dan van hier. En van het geliefde gedoogbeleid omtrent softdrugs. Maar toch, in de 17e eeuw zijn het heel andere kruiden die hun weg naar hier vinden. Peper, kruidnagel, nootmuskaat. De Republiek is de grootste vrachtvervoerder ter wereld. En het financiële systeem, waarvan de kiem is gelegd in Brugge, die openbloeide in Antwerpen, wordt hier echt volwassen. In deze periode vloeit er zoveel edelmetaal naar Azië dat ze weer met iets nieuws op de proppen komen. Waardepapieren. Die wisselbrieven van daar straks, maar ook bankbiljetten en aandelen. En dat kan alleen door een collectief vertrouwen, wat zeg ik geloof, in een nieuwe economische wereld. De beurs van Amsterdam wordt een indoor speeltuin voor kapitalisten. Het geld rolt overal. En de stedelijke burgerij, die gaat prat op haar consumptieparadijs, op de hoorn des overvloeds die over haar wordt leeggekipperd. Ho, nonderdomme, hakkertjes zeg. Stelke weg, piraten. In onze stad is de auto gelukkig nog koning. Ah wel, over piraten gesproken. Door de internationale boom van de zeehandel beleefden die werkelijk gouden tijden. In de 18e eeuw maakten zo'n 5000 piraten de Caraïbe onveilig. En ook van de ontelbare oorlogen tussen Europese landen pikten ze een graantje mee. De Republiek vocht uiteraard tegen Spanje, maar in de 17e eeuw ook tegen haar geduchte concurrent op het water, de Britten. Het leidde tot handelsoorlogen met economische wapens zoals embargo's en protectionistische wetten, maar ook echt met de volle lading kanonnen. Piraten die konden dan gewoon hun werk verder doen, maar in dienst van een land, met een kapersbrief, als het ware als ambtenaars. Er waren Vlaamse zeerovers, u hoort het goed, uit Oostende, Nieuwpoort of Duinkerken. Die lieten zich vet betalen door de Spanjaarden. En onze Nederlandse luisteraars die kennen ongetwijfeld Piet Hein, die niet onbesproken zeeheld, die in 1628 de Spaanse zilvervloot kaapte bij Cuba. Ja, wadden, de buit bedroeg 177.000 pond zilver en 1000 parels. De oorlog tegen Spanje kon er voorwaar een jaar mee betaald worden. Maar goed, even op mijn plannetje kijken. Waar zijn we nu? Hoe heet deze gracht? Dat is hier druk, zeg. Kloveniersburgwal. Ja, ja, kom, ik ga hier vlug een poortje door. En hola, pola. We staan hier op een binnenplaats. Prachtig eigenlijk. Maar ik ken dit. Dit is het Oost-Indisch Huis. Het hoofdkwartier van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het grootste handelsbedrijf van haar tijd. Vandaag zouden we het een multinational noemen. Van de overheid had ze een monopolie gekregen op alle handel met het oosten. Zeg maar overal tussen Kaap de Goede Hoop en de straat van Magellaan. De compagnie werd gesticht in 1602. En op haar hoogtepunt voerde zo'n 5000 schepen onder haar vlag en had ze 25.000 werknemers in Azië tegenover 3000 hier. Ze sloeg tijdelijk haar eigen munten, duiten, en ze werd een echt merk met een herkenbare logo, die drie kleine lettertjes. De VOC was de kip met de gouden eieren en de staat maar belastingen en accijnzen binnenrijven. Maar ik moet het toch even kwijt, deze eerste naamloze vennootschap was voor een groot deel opgericht met geld van bij ons. Van de belangrijkste 10 aandeelhouders waren er 8 gevlucht uit het zuiden, zoals de Antwerpse Isaac Lemaire. Maar goed, ik ga er niet over liegen. Die Isaac Lemaire, misschien beter kwijt haar rijk, hij was een schoft van het zuiverste water. Een razechte zwendelaar. Wat deed hij? Hij verkocht aandelen die hij nog niet bezat aan een afgesproken prijs. En dan verspreidde hij fake news over de VOC, waardoor de prijzen kelderden. Dan kocht hij rommel aandelen op om ze dan te verkopen. Vandaag is dat strafbaar. Het is al een paar keer gezegd, aandelen, die komen hier in Amsterdam ook op. Ze waren nodig om al dat geld op te halen voor deze reusachtige onderneming en om het risico te spreiden. De VOC was een krachtig economisch wapen tegen de erfvijand Spanje, maar ook tegen de Britten, die de concurrentie aangingen met hun East India Company. Nu, als u denkt dat het typisch is voor vandaag, dat de wereld bestuurd wordt door evil corporations met tentakels in de politiek, die volkeren uitbuiten en zo, denk nog maar eens. De VOC was niet alleen een economisch wapen. In de gebieden waar ze kwam, mocht ze verdragen sluiten, kolonies stichten. Ze had een eigen leger. Rond het jaar 1700 was de helft van het personeel soldaat. Het Oost-Indisch Huis is echt een mooi plekje. Vandaag zit de Universiteit van Amsterdam hier. We wandelen verder naar onze volgende bestemming. Tot zo. Hallo, we hebben net aangeschoven, een ticket betaald en we betreden nu het paleis op de Dam. Ooit was dit het stadhuis. De eerste steen werd gelegd in 1648, het jaar waarin de Republiek vrede sloot met Spanje. Geen enkel gebouw weerspiegelt beter de rijkdom en de ambities van de nieuwe politieke klasse, de kooplieden van Amsterdam. Vandaag is het een ontvangstpaleis van de koninklijke familie met dat beroemde zwaai- en kusbalkonnetje. Oké, nu zijn we even van onze sokken geblazen. We staan in de schitterende burgerzaal. En we zien de kristallen kroonluchters uit de tijd van Lodewijk Napoleon, broertje van. Boven ons torent een kolossaal beeld van Atlas, de Griekse titaan die de wereld torst. En aan de overkant zetelt de Amsterdamse stedemaagd. Ze kijkt neer op ons. En onder onze voeten, ingelegd in de marmeren vloer, zien we drie massieve cirkelvormige kaarten. Eén van de sterrenhemel, één van het westelijk en één van het oostelijk halfrond. Voor de burgers van deze stad lag de wereld niet alleen figuurlijk aan hun voeten. Dit is het universum in het klein. Geld en macht gingen hier hand in hand. In het hele bestaan van de Republiek, dat is van 1578 tot 1795, bekleedden 139 mannen het burgemeestersambt. 70 daarvan waren bestuurder van de VOC of de WIC, de West-Indische Compagnie. Die hadden weer het monopolie op de driehoekshandel. De stad was ook voor een derde eigenaar van Suriname, in de 18e eeuw zelfs van de helft. En daarvoor werkte het stadsbestuur dus nauw samen met de WIC. Kortom, in Amsterdam liepen staatsbelang, compagniebelang en privébelang naadloos in elkaar over. Oh, ik sta hier dus echt wel met mijn mond vol tanden. Dat hebben ze niet bij ons. Onze stadswandeling zit er bijna op, maar er is nog één plek die we willen bezoeken. En daarvoor moeten we naar het Oosterpark. Hey, we hebben onze 10.000 stappen wel gehaald vandaag. We staan aan het Nationaal Monument voor het Slavernijverleden. Dat staat hier sinds 2002. Heel symbolisch in de achtertuin van het Tropenmuseum. Het is een zwarte, bronzen beeldengroep van de hand ook van een Surinaamse beeldhouwer die uit drie delen bestaat. Het verleden, we zien geketende mensen, maar ook het heden, een persoon die zich door een muur boort, en de toekomst, een vrouw die zich uitstrekt en symbool staat voor vrijheid. De geschiedenis van de slavernij krijgt hier in Nederland steeds meer vorm en wordt al maar meer gedeeld via bijvoorbeeld herdenkingen of op Ketikoti, dat betekent letterlijk verbreek de ketenen, en dat is de Surinaamse feestdag op 1 juli. Ze herdenkt de afschaffing van de slavernij in 1863. Slavernij hebben we in de vorige aflevering bestudeerd, met een focus op de slaafgemaakte. Maar welk effect had ze eigenlijk op de Nederlandse samenleving? Heel lang is er gezegd dat het vooral de West-Indische Compagnie was die er rijk van is geworden. In de Oost ging het hoofdzakelijk om huisslaven, zo klonk het dan. Maar recent onderzoek heeft dit compleet onderuit gehaald. Tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen slaafgemaakten werden verscheept naar de gebieden bestuurd door de VOC. Dat is meer dan de 600.000 zielen naar de West. Met andere woorden, er was dwangarbeid in alle kolonies. Van de nootmuskaatvelden op de Banda-eilanden, de suikerplantages van Batavia, Brazilië en Suriname, de zilvermijnen van Sumatra, de handelsposten in Japan, Zuid-India en Sri Lanka, tot op Zuid-Afrikaanse wijnboerderijen. Kom, we wandelen terug naar Amsterdam Centraal. Dus ja, sommige van deze magnifieke grachtenpanden hebben een zwart verleden. En er is ook heel lang gezegd dat slavenhandel een exclusieve business was van een elite. Maar ook dat is een misvatting. Bijna elke laag van de bevolking, god en klein birken. En vrijwel elk beroep, of het nu om een burgemeester ging of een arbeider in een suikerfabriek ergens in de Jordaan, had een directe of indirecte link. De slavenschepen moesten toch bevoorraad worden en uitgerust met boeien en kettingen. Er waren handelshuizen, winkeltjes en bakkerijen die rijk zijn geworden dankzij de honger naar koloniale waren. De hele stad zat er tot haar nek in. En dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor Rotterdam, Middelburg, Den Haag, Utrecht en zelfs Groningen. En dat geldt uiteraard niet alleen voor dit land. Edoch, in het jaar 1770 was 5% van het bruto binnenlands product van het huidige Nederland terug te voeren op de handel in mensen. We lopen nu langs de indrukwekkende Keizersgracht, voorbij het Kooimanshuis, vernoemd naar de gelijknamige bankiersfamilie uit, ja, sorry, Antwerpen. Ik beloof u plechtig, het is de laatste keer dat ik mijn stad noem. De familie Kooimans was een van de 5 rijkste families van Amsterdam en ze deed volop aan de slavenhandel. En ze liet dit stadspaleis optrekken in de schaduw van de Westerkerk. De historische ironie wil dat dit nu het Nederlandse hoofdkantoor is van Amnesty International. Vandaag zet zij de strijd verder tegen onmenselijke arbeid en uitbuiting. Het begint nu echt te schemeren. Het is tijd om naar huis te gaan. Dag allemaal, we zitten weer op de trein terug. In de 18e eeuw kon de Republiek ook aan haar zwanenzang beginnen. In 1672, het rampjaar, werden de Nederlanders langs voor, langs achter en opzij aangevallen door Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. Volgens een gezegde was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. En Londen liep zich intussen warm om Nabrugge, Antwerpen en Amsterdam het estafettestokje over te nemen. Aan het einde van de 18e eeuw was de British Empire 's werelds onbetwiste supermacht. Wanneer de Franse revolutionairen de republiek overnamen, werd de VOC als een machtssymbool van het Ancien Régime ontmanteld. Trouwens, de boeken kleurden al lang diep rood door al die handelsoorlogen. In de 19e eeuw, dat is de eeuw van de romantiek, maakte de term Gouden Eeuw opgang. Een term die zowel mijn stad als Engeland en Nederland gingen gebruiken. Tot vandaag. In een sentimentele reflex. Een soort nostalgie naar een verleden dat je nooit hebt gekend. Een ingebeeld verleden ook, met vooral oog voor het schitterende en het rijke. Voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling van onze podcast om echt activistisch te zijn. We hoeven niet met z'n allen het boetekleed aan te trekken of ons te schamen voor onze geschiedenis. Zoiets wordt in rechtsnationalistische kringen wel eens oikofobie genoemd, afkeer van het eigene. En we zeggen ook niet dat de Efteling nu ook nog de Vliegende Hollander moet aanpassen. Ja, het pretpark blijft anders maar bezig. Maar als we het geschiedenisboek van de wereld willen lezen, mogen we de zwarte bladzijde nooit overslaan. We naderen nu echt wel het einde van deze reeks. Dit was een verhaal over kapitalisme. En over centen verdienen gesproken. Op het tafeltje hier voor mij staat de tafelkalender die we hebben gemaakt, genaamd Geschiedenis voor herbeginners in 365 dagen. Dat is correct, we hebben onze eerste merch. Wij zijn er trots op en u kan die kopen om uzelf of iemand anders een plezier mee te doen en ook om ons te steunen. Hij is niet jaargebonden, dus u kunt er instappen wanneer u maar wil. Voorlopig is hij enkel te bestellen via de website www.knak.be/tafelkalender, maar later ligt hij ook in de reguliere boekhandel. Ik kijk even heel onbescheiden naar mijn eigen verjaardag, 9 september. Echte fans schrijven dit nu op. Ah, en wat toepasselijk, 9 september 1606, het oudst bewaarde aandeel ter wereld. En het was er een, hoe kan het ook anders, van de VOC. In de periode die we samen bestudeerden, werd de basis gelegd van onze consumptiemaatschappij. Kent u de Schotse verlichte filosoof Adam Smith? Dat is ook een politiek econoom en eigenlijk zo'n beetje de theoreticus achter de vrije markteconomie. Die schreef in zijn Wealth of Nations het volgende. dat de ontdekking van Amerika en het ronden van Kaap de Goede Hoop de twee belangrijkste momenten waren uit de wereldgeschiedenis. Eeuwenlang waren Europeanen namelijk beperkt door hun grillige grenzen. Maar na drie eeuwen claimden ze een gebied vijf keer zo groot als Europa en ze staken Azië voorbij als het centrum van de wereldeconomie. En dan te bedenken dat de geschiedenis heel anders had kunnen lopen. Rond het jaar 300 hadden de Maya's al de astronomische kennis om de oceaan over te steken, maar niet de schepen. Of de Chinezen. Zij vonden het kompas uit en hadden voortreffelijke schepen. In de 15e eeuw had de Chinese moslim-admiraal Cheng He de kusten van Azië en Oost-Afrika bereikt, helemaal tot het huidige Kenia. En dat met een pronkvloot van 200 schepen en 27.000 matrozen. Tja, Columbus' totale bemanning van 90 man, dat was maar de helft van het aantal dokters dat die Cheng He mee had. Maar omdat China dan het rijkste land ter wereld was, had de keizer het verboden om verder te reizen dan de Indische Oceaan. De rest van de wereld boeide hem nauwelijks tot niet. En het zou stukken van mensen hebben gekost. Of de West-Afrikaanse volkeren, die kenden als geen ander de binnenlandse netwerken van rivieren en de kusten, maar door de wind en golfstromen staken ze de oceaan niet over. En de Arabieren tenslotte, zij maakten prima kaarten. Zij hadden bijvoorbeeld de kaart van Ptolemaios nooit weggegooid, zoals wij wel in christelijk Europa. Maar zij domineerden de handel al rond de Middellandse Zee en Afrika en Azië. En dus zagen zij de noodzaak niet om, zoals een Columbus of een Da Gama, om een alternatieve route te zoeken naar Azië. De driehoekshandel maakte Europa drie eeuwen lang zittend rijk. Tot één van de drie zijden begon af te brokkelen. In het jaar 1808 verboden de Britten als eerste de slavenhandel. Slavernij zelf nog niet. Wij waren Geschiedenis voor Herbeginners. Bedankt voor het luisteren. Deze aflevering werd meegeschreven door Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet. De montage die werd gedaan door Philippe Veekmans. Mijn naam is Jonas Goosnaerts. Volgt u ons op Facebook en Instagram. Doei en salut. En voor ik het vergeet, een vrolijk kerstfeest en een historisch gelukkig nieuwjaar.
Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Ik kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng.
Wil niet wonen in Kuwait, want Kuwait dat is me te heet. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt.
Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Noord-Ierland. Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk.
We'll be right back.